Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Vandaag debatteert de Eerste Kamer over de definitieve sluiting van de Groningse gaskraan. Maar de financiële afwikkeling is nog niet zo simpel. Vroeger deelde de staat en de NAM de opbrengsten van gaswinning in Groningen. Nu vechten zij achter gesloten deuren over wie de miljardenrekening betaalt, ziet redacteur Dirk Stokmans. Dirk, vandaag is een belangrijke dag, hè? Want de Eerste Kamer gaat vandaag debatteren over of de gaskraan in Groningen nu definitief dichtgedraaid wordt ergens dit jaar. Hoe verloopt die laatste horde?
Nou, de Eerste Kamerleden gaan stemmen vanavond. De Tweede Kamer had al met overweldigende meerderheid voor die sluiting gestemd. Er was even een kinkje in de kabel gekomen, leek het vorige week. Omdat een VVD-senator opeens nog wat vragen wilde stellen over die sluiting en waarom het eigenlijk wel moest.
Geven de voortvarendheid waarmee de Tweede Kamer dit wetsvoorstel behandeld heeft, dat nooit lang zal duren. Dus als dat is afgerond, kunnen wij hier ook tot plenaire behandeling overgaan wat ons betreft.
Ik ga naar uw buren, want dat kan natuurlijk ook een open einde worden.
Die interventie van die VVD-senator leidde al snel tot hoge emoties. Niet alleen in Groningen, waar de gaswinning plaatsvindt, maar ook leidde tot een emotionele reactie van demissionair minister Hans Veilbrief van Economische Zaken en Klimaat.
Dan laten we dus willens en wetens de mensen in Groningen een jaar tot anderhalf jaar extra in onzekerheid zitten. En wat doet dit eigenlijk met vertrouwen in de politiek? Wat moet de Groninger hier eigenlijk van denken? Ik zeg hier ook bij, ik ga lange vertragingen van de Eerste Kamer politiek niet meemaken. Ik ga daar niet voor staan. Dan vertrek ik, dan ga ik fijn in de Tweede Kamer zitten en dan ga ik daar mijn rol spelen. Maar ik accepteer niet dat er op onjuiste grond, en nu word ik dus emotioneel. Sorry.
Ik schors voor een moment de vergadering.
Maar vandaag ligt dan toch die stemming op tafel in de Eerste Kamer.
Komt hiermee nu ook een einde aan dat Groningse gasdossier wat al jaren voortsleept?
Nou, er komt in ieder geval echt een definitief einde aan de gaswinning als de Eerste Kamer voorstemt. Het gasdossier zal nog jaren open blijven. Niet alleen omdat Groningers die daar wonen en onveilige huizen hebben of beschadigde huizen nog jarenlang bezig zullen zijn met het oplossen van die problemen. Maar ook omdat er nog een grote afrekening moet plaatsvinden tussen de oliebedrijven Shell en Exxon. Die zijn aandeelhouders van de NAM. De NAM is de Nederlandse aardoliemaatschappij. En de NAM heeft sinds 1963 het gas gewonnen in Groningen. En die afrekening gaat over wie eigenlijk die kosten van die versterking in Groningen betaalt.
Dus dan of het de staat is of dat het die bedrijven zijn? Of...
Precies. Maar de details van hoe je die afrekening regelt, daar zitten nog wat addertjes onder het gras. Je moet je voorstellen dat die bedrijven, Shell, Exxon en hun dochter NAM, jarenlang goed hebben samengewerkt met de Nederlandse overheid. Want ze hadden een gedeeld belang. Namelijk op een veilige manier zoveel mogelijk gas winnen. Want dat geld uit dat gas heeft voor een groot deel de verzorgingsstaat gebouwd. Jarenlang heeft dat ongestoord kunnen gebeuren. Tot er in september 2012 een relatief zware aardbeving was. De aardbeving van Huizingen. En toen begon eigenlijk alles te schuiven. Nu is er geen gas meer, maar zijn er nog wel hoge kosten. Er is eigenlijk een boedel die verdeeld moet worden. En die discussies over die boedel zijn eigenlijk uitgemond op een vechtscheiding tussen die partijen. En die vechtscheiding is inmiddels behoorlijk lelijk geworden.
Ja, een vechtscheiding klinkt heftig, hè? Wat bedoel je daar nou precies mee?
Nou ja, kijk, het is natuurlijk een papieren vechtscheiding. Ze komen niet bij elkaar aan de deur boos midden in de nacht en zo. Maar je moet je voorstellen dat die kosten van die versterking van huizen, er zijn onveilige huizen, die moet je sterker maken. En ook de kosten van het herstel van schade aan Groningse huizen zijn enorm hoog.
Je bedoelt het herstel na die aardbevingen?
Nou ja, ja precies. Dus een huis kan veilig zijn, maar wel schade hebben. Dus het valt niet om, maar er zitten wel scheuren in de muur. Dus ja, die scheuren moeten ook hersteld worden. Niet alleen omdat misschien met 20.000 scheuren je huis inmiddels onveilig is. Maar ook gewoon omdat mensen graag een huis hebben wat ze nog kunnen verkopen.
Ja.
De kosten daarvan lopen in de miljarden. De laatste schatting die we kennen van de Nederlandse overheid is dat de versterkingsoperatie 6 miljard kon kosten.
Zo?
Ja. Het principe is duidelijk. De NAM heeft de schade veroorzaakt. En met schade bedoelen we ook de onveilige huizen. Dus die moet hij betalen. Maar de betaling is een betaling van het herstel ervan. En wanneer moet je nou een huis versterken? Wanneer is het onveilig? Daar gaat die ruzie eigenlijk over. Heel veel mensen buiten Groningen, denk ik, vragen zich af, ja, maar we stoppen met die gaswinning. Dus waarom zou je in hemelsnaam nog huizen moeten versterken? Maar je moet je voorstellen dat het gas wat gewonnen is, leidt nog steeds tot het zakken van de grond. En dat gaat niet heel soepel, dat gaat schoksgewijs. Je moet nog steeds rekening houden met dat er een zware beving kan komen. Maar de huizen in Groningen die versterkt worden of die onveilig verklaard zijn, zijn niet onveilig bij een kleine beving. Die zijn onveilig bij een grote beving, een sterke beving. Die sterke beving heeft zich nog nooit voorgedaan, of de kracht waarmee we rekenen. Dus je bent steeds aan het voorspellen eigenlijk welke huizen bij die toekomstige mogelijke beving zullen instorten.
Dus je moet eigenlijk betalen voor een hypothese?
Voor een mogelijkheid, ja. Het principe is volstrekt helder. De overheid bepaalt wat er versterkt moet worden en hoe. En de NAM betaalt dat. Maar zoals bij alle principes, als ze in de praktijk moeten worden gebracht, kan het altijd tot gedoe leiden. En dat is hier in hoge mate gebeurd. En om te begrijpen hoe dat allemaal is gegaan, moeten we terug naar 2018. Toen minister Erik Wiebes van Economische Zaken een deal sloot met de oliebedrijven en gasbedrijf NAM. Om dus die gaswinning sneller terug te dringen.
Goedenavond, dit is Eén Vandaag. Nederland stopt met gaswinning in Groningen. Dat heeft het kabinet vandaag bekendgemaakt. Een historisch besluit. De komende 12 jaar zal de winning worden afgebouwd en in 2030 moet de teller op nul staan.
Maar een jaar later, zei Wiebes, we gaan nog sneller de gaswinning terugdringen. In 2023 al.
Ik heb vorig jaar maart afgesproken niet alleen dat de gaswinning beëindigd zou worden en heel snel naar beneden zou gaan, maar dat ik ook zou blijven zoeken naar mogelijkheden om nog veel sneller te doen. Dus toen hing het jaartal 2030 in de lucht en inmiddels zitten we op 2022 in een gemiddeld gasjaar. En dat betekent ook dat we al volgend jaar beneden de 12 miljard kuub komen.
Toen Wiebes in 2018 die deal sloot om met de gaswinning te stoppen, moest er genoegdoening komen voor de oliemaatschappijen. Shell en Exxon.
Want die zouden natuurlijk geld mislopen nu.
Precies. Hè? Als je eeuwig kan doorwinnen, althans tot het gas op is, krijg je veel meer geld dan als je moet stoppen voor het gas op is. Daar blijft gas in de grond achter. Daar hadden ze gedacht aan te verdienen. Dat doen ze dus nu niet. Er moest dus iets geregeld worden om die kosten te verrekenen. Dat is gebeurd. Maar een jaar later, nadat dus die afspraak was gemaakt, zei Wiebes, we gaan nog sneller terug. Dus zeiden die maatschappij, ja, luister vriend, weet je, we hadden een deal vorig jaar, maar jij hebt die deal eigenlijk opengebroken. We gaan weer onderhandelen. En in die onderhandelingen ging dus die versterkingsoperatie ook een grote rol spelen. En ja, dan ontstaan er allemaal dingetjes, losse eindjes. En die zorgen dus vanaf 2019 en 2020 voor grote problemen tussen de bedrijven en de staat.
Helder.
Wij kwamen er in 2020 achter, dus kort nadat die heronderhandelingen weer werden geopend, dat er dus gedoe was tussen staat en de NAM. En ik heb toen een WO-verzoek gedaan, dus een wet open overheid. Je kan aan de overheid vragen om allerlei interne documenten over besluitvorming vrij te geven. Erg lang daarna hebben ze een eerste setje documenten vrijgegeven. Daaruit bleek al een beetje hoe het zat. Maar kort geleden hebben ze een enorme bult documenten vrijgegeven. Bijna 2000 pagina's. En wat je heel mooi ziet is, je weet dus dat er is een ruzie, er is gedoe, er is oneenigheid. Maar in die pagina's zie je ontzettend goed alle details daarvan. Je krijgt echt een inkijkje in die vechtscheiding.
Ja, dan ben ik natuurlijk benieuwd. Ja, wat heb je daar precies in gelezen?
Je ziet heel goed hoe ambtenaren worstelen met die losse eindjes, met het vastbinden daarvan. En wat ik super interessant vind, is hoe ze ten eerste daar zelf ook best wel ja, bij betrokken zijn. Je ziet soms, als het weer eens misloopt, behoorlijk emotionele reacties. Maar je ziet ook hoe razend ingewikkeld dit soort onderwerpen zijn. En dat vond ik super inzichtelijk.
Want heb je daar dan voorbeelden van? Van zowel die emoties als eigenlijk die open eindjes?
Ja, nou ja, zeker. Dus het grote open einde is eigenlijk... hoe bepaal je nou of een huis onveilig is? Dus het klinkt mooi, een huis is veilig of onveilig, maar dat huis moet veilig zijn in een situatie die zich nog nooit heeft voorgedaan. Dus je moet dat modelleren, je moet dat berekenen. Dat is extreem ingewikkeld. Juist omdat het zich nog nooit heeft voorgedaan. Een van de vele losse eindjes is het sturen van facturen. Dus de staat gaat die huizen versterken en dan gaat er een factuur naar de NAM. En het gaat niet om een factuurtje van een kop koffie, maar echt om tientallen miljoenen per kwartaal. Dus 100 miljoen per jaar. Het moment wat ik ga beschrijven gaat over onderhandelingen over wat er in die facturen komt te staan en hoe dat geregeld gaat worden. Mm-hmm. Ambtenaren van economische zaken en binnenlandse zaken die meehelpen daarbij, die hebben dan een maand of 8, 9 al met de NAM overlegd over dit specifieke punt. En ze denken steeds dat ze er bijna zijn. Dus in april van 2020 schrijft de NAM nog, nou, we zijn er bijna, nog een paar laatste vragen. En zo gaat het een paar maanden door. Maar dat is logisch, vinden de ambtenaren. Het is een ingewikkelde kwestie. Het moet goed geregeld worden. Elk verkeerd woord kan de een of de ander tientallen miljoenen kosten. Het is een broeierige zomerdag. Corona is dan in volle gang. Sterker nog, de eerste golf is op zijn weg terug. Dus de terrassen zijn net open gegaan. En ambtenaren zitten vermoedelijk allemaal thuis, want de ministeries waren dicht. Nou, ze zijn dus al die tijd aan het onderhandelen met de NAM. En opeens krijgen ze 's avonds een mailtje van de vicepresident Nederland van Shell. En die schrijft, ja, we hebben recentelijk nog eens naar dat conceptcontract zitten kijken. En eigenlijk vinden dat die afspraken allemaal veel te ver gaan. Jammer, zeggen ze, het zal op jullie overkomen als een late wijziging, maar we gaan het anders doen. En de ambtenaren zijn dan woedend.
Wat lees je dan?
Je ziet een soort barrage aan mails. Grappig, schrijft een ambtenaar aan een paar van zijn collega's. Waar de vicepresident Shell Nederland recentelijk schrijft, bedoelt hij een half jaar te laat. Wat een blamage. Jij blijft toch netjes, schrijft de tweede ambtenaar. Ik vind het een ongelofelijke K... reactie. Een derde ambtenaar. Mijn conclusie is dat we als Rijk gewoon uitgespeeld worden. En we kunnen niet anders omdat zij de portemonnee beheren. Verdrietige smiley. De eerste ambtenaar weer, waar ik grappig schreef, bedoel ik ongehoord. Schandalig, bizar kunnen ook. Voor NAM is dit ook nogal embarrassing. Ofwel, ze hebben geen support van de aandeelhouders, of ze hebben ons de hele tijd lopen flessen. In de laatste mail van die avond schrijft een ambtenaar, ik wil graag een passage uit een gedicht van de dichter Dio, featuring Seth, voordragen als reactie hierop. En dan volgt de tekst van het nummer Tijdmachine uit 2008.
Waarom zijn ze nou zo boos?
Nou ja, ze zijn deels boos over de manier waarop die onderhandelingen worden afgebroken. Maar ze zijn ook boos omdat blijkt dat de NAM fundamenteel anders denkt over wat veilig is en wat niet. En dus eigenlijk het principe de overheid bepaalt en de NAM betaalt in de ogen van de ambtenaren overboord gooit. En dat escaleert steeds verder. Dat blijkt in de maanden die volgen de NAM en op de achtergrond Shell en Exxon. Ja, die vinden gewoon dat er eigenlijk geen huizen versterkt hoeven te worden. Die vinden dat alle huizen veilig zijn. Het model waar de NAM zich op baseert is bedoeld om in grote lijnen een inzicht te geven in hoeveel huizen op welke plekken ongeveer versterkt moeten worden. De modellen van de overheid kijken per huis heel precies welk huis veilig is of wat niet. De NAM zegt, ja, uit dat model wat het overzicht geeft blijkt dat alles veilig is. Ja. Dus de modellen die jullie gebruiken zijn verouderd, want daar komt uit dat huizen onveilig zijn. En dan zeggen de ambtenaren, ja, maar jullie bepalen niet of onze modellen verouderd zijn of niet. Dat doen wij.
Ja.
Zegt de NAM, ja, maar in de afspraak is dat wel dat jullie die modellen regelmatig zullen actualiseren. En dan gaan de ambtenaren zeggen, ja, maar wij bepalen wat regelmatig is. Nou, en dat zijn dus discussies over wat het nieuwste is en wat regelmatig betekent. Dat zijn discussies die natuurlijk vastlopen als je er samen niet wil uitkomen. En omdat het nu over heel veel geld gaat, komen ze er dus niet meer uit.
En die relatie is dus flink spaak gelopen, als ik dit zo hoor. Ja, en nu? Ik bedoel, er moeten toch afspraken gemaakt worden, er moet toch betaald worden?
Ja. De situatie nu is dat er ongeveer 1,3 miljard euro aan versterkingsfacturen is gestuurd door de staat aan de NAM.
Of ze dat even willen betalen.
Ja, ze hebben daar een deel van betaald, maar een deel ook niet. Een woordvoerder van het ministerie liet ons vorige week weten dat op dit specifieke moment de NAM daarvan 550.409.731,65 euro niet heeft betaald. Nou ja, je kan je voorstellen, dat is geen openstaande rekening die je kan laten blijven bestaan als overheid. De NAM blijft betwisten dat de versterkingsoperatie die er nu is nodig is. En de overeenkomst van samenwerking tussen NAM en staat over die chronische gaswinning is ook al afgesproken wat je doet als je ruzie krijgt. En dan stappen ze naar het Nederlandse Arbitrage Instituut. Dus bedrijven gebruiken dat vaak voor geschillen. Dat is namelijk iets wat niet in het openbaar wordt uitgevochten. Je kan zelf afspraken maken eigenlijk over hoe je je geschillen oplost. Je bent natuurlijk wel gebonden aan het Nederlands rechtsstelsel, maar de afspraken die je maakt kan je daar laten toetsen volgens regels die je zelf afspreekt. Dus de NAM heeft een aantal arbitrages aangespannen tegen de Nederlandse staat. Eén gaat over de versterking. Het andere gaat over hoe de overheid de afhandeling van schade heeft georganiseerd. En sinds december afgelopen jaar, dus kort geleden, is er een derde arbitrage bijgekomen. En dat is wel de meest spannende eigenlijk. Want die gaat eigenlijk over de hele deal die Erik Wiebes in 2018 sloot toen hij het einde van de gaswinning aankondigde. Ja, en dat alles, de schadeafhandeling, de versterking, tegemoetkoming aan de oliebedrijven voor het gas dat in de grond achterblijft. Alles staat weer ter discussie. De Nederlandse belastingbetaler, de burger, zal dat vanaf de zijlijn bekijken. Naar een normale rechtszaak kan je heen. Maar dit gebeurt allemaal achter gesloten deuren. Het vonnis wordt wel openbaar, maar je kan er niet tegen in hoger beroep. Dus het is een bindende uitspraak.
En wat zijn dan de mogelijke uitkomsten? Wat denk jij?
Ja, ik vind het spannend om daarover te speculeren. Maar ja, je kan natuurlijk twee extremen zijn. De NAM betaalt niks, de NAM betaalt alles. Hè?
Ja.
In het slechtste geval voor de Nederlandse overheid zal misschien ook de arbeid zeggen, ja, de gedachten van de NAM over die versterking kloppen. Al die versterkingsoperatie maatregelen zijn helemaal niet nodig voor de veiligheid. Dus de NAM hoeft die niet te betalen. Het idee is nu wel, dus of de NAM betaalt of niet, die versterking gaat gewoon door. Alleen een van de dingen waar Velbrief ook vaak aan refereert, is de onzekerheid. Groningers zijn jarenlang, wisten ze gewoon niet waar ze aan toe waren. Met de gaswinning, met de versterking, met wie eigenlijk verantwoordelijkheid neemt, schuld draagt. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Hè? Je wil ook een soort genoegdoening. Hè? Een van de dingen die heel belangrijk is de NAM moet wel betalen. Want anders heb je toch het gevoel dat je leven nogal in de soep is gegaan en dat degene die dat veroorzaakt heeft ermee wegkomt. En waarom is het nog steeds niet duidelijk wie ervoor betaalt?
Ja, op die vraag, waarom is dat nog steeds niet duidelijk? Hè? We zitten in een vechtscheiding, ja. Maar gaat dit nog goed komen?
Nou ja, ik bedoel, een vechtscheiding komt in zekere zin altijd goed. De partijen gaan uit elkaar en iemand betaalt in dit geval de rekening. Maar hier zie je dat op een ongelooflijk belangrijk maatschappelijk en financieel dossier, ja, echt de oplossingen echt niet voor het grijpen liggen. Weet je wel, ze zijn eigenlijk onvindbaar, dat blijkt nu ook. Kijk, het gaat om ontiegelijk veel geld. Of dat goed gaat komen, hangt van het perspectief af. Misschien komt het voor Shell en Exxon ongelooflijk goed. En dan betaalt de Nederlandse burger daaraan mee en betalen Groningers aan de versterking van hun eigen huizen. En misschien weet de Nederlandse overheid via de arbiter wat van de miljarden winsten van de oliemaatschappijen af te snoepen. Dat kan ook.
Ja, en vandaag is dus het debat in de Eerste Kamer over het definitief dichtdraaien van die gaskraan. Bestaat er een kans dat die gaskraan toch enigszins open blijft?
Nou, de VVD-senator die dus dat uitstel vroeg, die krabbelde al vrij snel terug toen Velbrief met aftreden dreigde. De meerderheid in de Tweede Kamer om te sluiten is overweldigend. De kans is, lijkt mij extreem klein, dat nu in de Eerste Kamer een meerderheid gaat zeggen, nee, we wachten nog even. Je merkt gewoon wel dat, ja, er zit natuurlijk nog gas in de grond. We leven in geopolitieke onrustige tijden. Dat levert wel een beetje vlinders in de buik op bij sommigen. Maar mijn voorspelling, en je moet nooit voorspellingen doen als journalist, maar mijn voorspelling is dat de Eerste Kamer niet de sluiting van de putten zal tegenhouden.
Dankjewel, Dirk.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Suzanne Nutschel, Lotteke Boogaard, Nash Keller en Esmee Dirks. Coördinatie Henk Ruigrok van de Werven.
Dit was vandaag. Morgen weer.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.